Hey hoi, mijn naam is Sander en welkom bij de Crypto Podcast. In deze podcast neem ik jullie mee door de gehele crypto space. Hou ik jullie op de hoogte van het laatste nieuws en de laatste ontwikkelingen, zodat jullie voor jezelf kunnen bepalen of crypto iets is wat bij je past. Welkom en heel veel luisterplezier. Welkom bij seizoen 2, aflevering 15. Komende aflevering wil ik weer iets meer ingaan op wat er op dit moment inhoudelijk allemaal in de crypto space gebeurt. Maar allereerst, en niet om arrogant te klinken, maar ik vind dat mijn boodschap gehoord mag worden. En deel jij die mening en heb je op een bepaalde manier iets aan mijn content gehad. Vergeet dan niet even te delen. Misschien met mensen waarvan jij denkt dat die ook iets aan deze content zouden kunnen hebben. Te liken, te retweeten of even een reviewtje achter te laten. Daar zou ik in ieder geval heel erg mee geholpen zijn. En daarmee wordt het bereik van mijn content wat vergroot. Maar goed, inhoudelijk. Wat gebeurt er op dit moment allemaal in de crypto space? Heel interessant ding. En vaak zie je, vaak is het lastig om precies te bepalen wat motieven zijn van landen of instituties waarom ze in het verleden bepaalde keuzes hebben gemaakt. Soms gebeurde na dat soort beslissingen in de toekomst een aantal dingen waarvan je later dan denkt van hey, dat is heel erg interessant. En het gaat eigenlijk over het volgende. Europese Unie heeft tegen non-custody wallets gestemd. En dat houdt eigenlijk in is als jij straks transacties wil maken van je exchange naar een hardware wallet of naar MetaMask of naar alle non-custodial wallets. Willen zij dat exchanges of instituties of platformen KYC-gegevens gaan verzamelen? Dus zij willen eigenlijk weten wie er achter die MetaMask wallet zit. Zij willen eigenlijk weten wie er achter die Ledger wallet zit. En dat is wel een dingetje. En dat komt eigenlijk omdat de Europese Unie eigenlijk ten alle tijde wil weten wat je met je vermogen doet. Waar je het naartoe stuurt, hoeveel je bezit. 24/7 round the clock willen zij precies weten wat waarmee gebeurt. Als het gaat over vermogen, geld en straks ook crypto. En dan maar blijven zeggen dat ze mensen willen beschermen tegen risico's, et cetera, et cetera, et cetera. Terwijl ze eigenlijk hiermee crypto in de Europese Unie echt een stuk minder toegankelijk maken. Het gaat eigenlijk over massasurveillance als het gaat over wie wat bezit met betrekking tot crypto. En dit is een bewuste set. En eigenlijk met wat ik net beschrijf willen zij 24/7 round the clock vermogenssurveillance gaan vergroten. En dus willen ze weten wie achter welke non-custodial wallet zit. En dat soort gegevens worden natuurlijk straks op servers opgeslagen. En het is natuurlijk, is het vroeg of laat, wordt zo'n server gehackt en liggen al die gegevens op straat. Is het precies bekend wie achter welke wallet zit en hoeveel mensen daarop hebben staan. En wat de totale wallet waard is. En dat is echt super, super ongewenst. En wat de Europese Unie hier doet is dat zij crypto op een andere standaard behandelen dan fiat, euro's, dollars. En dat gaat straks al gelden vanaf bedragen vanaf 1000 euro. Moet je voorstellen dat jouw bank voor elke 1000 euro die jij overmaakt ergens naartoe gegevens moet gaan verzamelen. Wie dat is, waar dat naartoe gaat. Dus crypto wordt op een andere standaard behandeld als de euro. En dat doen ze omdat de zittende macht zijn machtspositie wil behouden. Zij zien wat de verstorende kracht is van crypto. Zij zien wat de potentie is van crypto. Jammer dat er dan dit soort draconische maatregelen genomen gaan worden. Nogmaals, de Europese Unie heeft voor dit voorstel hiervoor gestemd. Er zijn nog wel een aantal hoepels die genomen moeten worden, maar het ziet er wat dat betreft niet goed uit. wat de Europese Unie van plan is te doen met regulatie met betrekking tot crypto. Maar, volgende interessante nieuws daarop is dat gisteren of eergisteren maakte Engeland bekend eigenlijk een crypto hub te willen worden. En waarom is dit zo grappig als je kijkt naar beslissingen die er in het verleden gemaakt zijn? Engeland is niet meer lid van de Europese Unie. Dus wat de Europese Unie ook voor wetgeving bedenkt met betrekking tot crypto is niet van invloed op wat er in Engeland gebeurt. En is dat toeval? Is dat niet toeval? Zijn dat keuzes die bewust genomen zijn? Dat laatste gaat het lastig raden. Alleen feit is dat Engeland deze richting nu heel makkelijk op kan gaan. Ja, om het simpele feit dat zij niet meer hoeft te luisteren naar wat de Europese Unie doet en wil. En dit is wel echt groot nieuws. En hiermee kan Engeland met betrekking tot crypto, met betrekking tot technologische vooruitgang, met betrekking tot deze hele industrie een hele belangrijke wereldwijde positie gaan innemen als het gaat als het gaat over het omarmen van deze technologie. En Engeland kan door inderdaad, omdat ze in het verleden hebben gezegd geen onderdeel meer te willen zijn van de Europese Unie, dit soort keuzes heel makkelijk zelfstandig maken. En dat zou wel eens een hele slimme keuze kunnen zijn. Deze technologie wereldverstorend is en enorm gaat groeien in de toekomst en in ons hele dagelijks leven een hele belangrijke rol gaat spelen. En Engeland kan nu eigenlijk ook mondiaal deze positie heel makkelijk opeisen. Want als er regulaties in de Europese Unie en in de Verenigde Staten strenger gaan worden, is Engeland een hele mooie safe haven voor bedrijven, instituties, miners, om daar naartoe te gaan en gebruik maken van de lokale pro-crypto wetgeving. Een briljante set van Engeland. En misschien was Engeland wel helemaal niet zo dom om uit de Europese Unie te stappen. En te zeggen van oké, tegen mass vermogenssurveillance, tegen dat soort regulaties zeggen wij nee. En wij gaan onze eigen pad weer bewandelen. Met onze eigen munteenheid, met onze eigen wetgeving. Wij willen geen verantwoording afleggen aan instituties als de Europese Unie en daarachter natuurlijk het IMF en allerlei van dat soort organisaties. Interessant verhaal, ik blijf dit op de voet volgen. Wat is er verder belangrijk? Bitcoin conference in Miami deze week. Heel interessant, grootste Bitcoin conferentie ooit. Honderden sprekers die daar iets gaan roepen over blockchain, over crypto, over bitcoin, over de toekomst van crypto en blockchain. Misschien gaan er een aantal hele belangrijke aankondigingen gedaan worden door instituties als het gaat over een crypto strategie of het omarmen van blockchain en crypto. Dus hele interessante week voor crypto, voor bitcoin. En ik ben benieuwd wat voor nieuws er op deze conferentie naar buiten gaat komen. Verder een aantal dingen die nog steeds spelen en die heel erg relevant en interessant zijn, is de Ethereum merge komt eraan. Heb ik vorig jaar een aantal keer benoemd en het lijkt erop dat het volgens mij juni, juli gaat gebeuren. En waar het eigenlijk op neerkomt is, Ethereum gaat van proof of work naar proof of stake. En dat gaat de fundamenten van Ethereum voor altijd veranderen. En een aantal dingen gaan hier enorm mee veranderen. En ik denk dat dit een hele slimme set is met betrekking tot Ethereum. Omdat het gaat over de energieconsumptie van het netwerk. Wat echt drastisch gaat, echt drastisch naar beneden. Dat is voor heel veel mensen in de huidige tijd toch wel een heel belangrijk ding geworden. Een heel belangrijk argument geworden dus. De energieconsumptie gaat enorm naar beneden. Maar met name de token economy met betrekking tot Ethereum gaat enorm veranderen. Want we gaan van een proof of work naar een proof of stake economy. En de issuance, de jaarlijke issuance van Ethereum. Dus de hoeveelheid Ethereum die jaarlijks wordt uitgebracht en bij de supply wordt toegevoegd, gaat echt drastisch naar beneden. En dat gaat wel iets betekenen, zeker op de langere termijn, voor de schaarsheid van Ethereum. Dus ja, die merge komt nu echt toch wel echt heel erg dichtbij. En Ethereum blijft gewoon ja, de settling layer van het internet. En er is echt wel concurrentie, maar Ethereum is gewoon echt wel een project wat heel erg op zichzelf staat. Meeste developers, meeste dApps. Ja, op Ethereum gebeurt gewoon heel erg veel. En nu we richting die merge gaan, dat gaat iets doen met de energieconsumptie, iets gaat doen met de token economy, iets gaat doen met de issuance van de hoeveelheid Ethereum jaarlijks. Ja, is versterkt Ethereum wel echt heel erg zijn positie. Dat vergeten mensen wel, gaat niet direct iets doen met de gas fees op de Ethereum mainchain. Maar daar zijn gewoon echt fantastische alternatieven voor. En met name Polygon Matic. Ja, is gewoon heel erg belangrijk als sidechain voor Ethereum. Maar, en mensen hebben vaak de discussie van ja, welk project gaat Ethereum verslaan? Welk project is de Ethereum killer? En laatst hoorde ik iemand zeggen, en dat vind ik zelf helemaal terecht. Ethereum kan alleen zichzelf verslaan als het deze merge niet goed, als deze merge niet goed gaat, als hier fouten mee gemaakt gaan worden. Is dat te verwachten? Het kan altijd, maar dat zijn niet 1, 2, 3 direct scenario's waar ik van uitga. Kan wel zijn dat die merge hier en daar misschien nog wat uitgesteld gaat worden, maar voor nu, die merge komt eraan. De fundamenten van Ethereum gaan voor altijd veranderen. Zeker in positieve zin. Interessant hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Verder, wat speelt er op dit moment nog? De XRP Ripple Labs lawsuit is nog steeds aan de gang. En we wachten eigenlijk op een settlingsdatum. Als je mij vraagt, lijkt het erop is dat Ripple Labs deze lawsuit gaat winnen. Om een aantal redenen. En de belangrijkste reden eigenlijk is dat de SEC wist dat Ripple in het verleden van plan was hun token te verkopen. En ze wisten ook op welke manier ze dat wilden doen. En ze hebben Ripple nooit gewaarschuwd voor doe dat niet op die manier, want dan ben je mogelijk een security. En nu achteraf gaan ze ineens een lawsuit tegen Ripple beginnen, omdat ze het niet eens waren met de manier waarop de token sale is verlopen. Ja, als financiële waakhond is dat natuurlijk volkomen kolder. Dus als jij iets weet dat een institutie iets van plan is te doen, waar jij denkt van hey, dat misschien wel in strijd met bepaalde wetgeving, dan hoor je ze daarvan voor te waarschuwen, van in kennis te stellen. En dat hebben ze nagelaten. Dus ja, als je het mij vraagt, gaat Ripple deze case winnen? En dat is niet, en dat vergeten mensen wel eens. Dat is niet alleen heel erg positief voor Ripple en Ripple Labs en voor XRP. Maar dit is positief voor de hele crypto, voor de hele crypto space. Want als XRP ook geen security is, wordt de kans dat de SEC in de toekomst een rechtszaak gaat winnen tegen een project en kan bewijzen dat dat wel een security was, wordt wel steeds kleiner. En dat is positief voor de hele crypto space. En wordt het voor de SEC steeds moeilijker om dit soort lawsuits te beginnen tegen bepaalde crypto projecten. En daarmee wordt het eigenlijk steeds duidelijker wat crypto wel of niet is. En wat bepaalde regulaties steeds meer uitgekristalliseerd en steeds duidelijker. En dat is voor de hele crypto space een dikke vette win. Maar nogmaals, zover is het nog niet. Het blijft wel heel erg interessant hoe deze lawsuit zich gaat ontwikkelen. En ja, wat uiteindelijk precies de uitslag van deze rechtszaak gaat worden. Maar in ieder geval iets heel belangrijks voor de gehele crypto space. Wat ik zelf interessant vind, Cardano heb je me een tijdje niet over gehoord. Cardano community, heel erg loyaal, heel erg ondersteunt heel erg Cardano als project. Maar Cardano heeft in het verleden ook heel veel kritiek en haat over zich heen gekregen. Het duurde allemaal te lang, het ging allemaal niet snel genoeg. De beloftes die Charles Hoskins deed, kon hij niet waarmaken of waren niet waar. Ja, en Cardano bewijst nu toch wel steeds meer het tegendeel. Het is bizar hoe het Cardano-netwerk de afgelopen tijd gegroeid is, hoeveel dApps erop ontwikkeld worden, hoeveel total value locked er op dit moment, hoeveel waarde er op dit moment in het netwerk zit opgesloten. Dus eigenlijk alle kritiek die in het verleden werd aangedragen tegen Cardano is eigenlijk keihard gepareerd. En ja, Cardano bewijst eigenlijk het tegenovergestelde. Niet iets wat ik niet had verwacht. Ik ben een enorm fan van Cardano. Naar de manier waarop Cardano wordt ontwikkeld. Op een hele universitaire, scientific manier. Peer-reviewed door allerlei papers die geschreven zijn. Cardano, heel interessant project. En zeker heel erg benieuwd wat zij in de toekomst allemaal nog meer gaan doen. Hoe zij hun netwerk nog meer gaan uitbreiden en vergroten. Ja, en een van de twee grootste dingen en de twee grootste hindernissen die crypto-projecten op dit moment moeten nemen is scalability. Dus hoe kun jij je netwerk veilig en snel houden, onafhankelijk van het aantal gebruikers. Dus veel of weinig gebruikers, hoe kun jij je netwerk snel en veilig houden. En dat is een enorme opgave. Moet je je voorstellen dat je netwerk even veilig is en moet zijn dat als wanneer er 10 mensen gebruik van maken dan als er 1 miljard mensen gebruik van maken. En verder, waar Cardano heel erg in voorloopt is governance. Omdat je te maken hebt met gedecentraliseerde projecten die van iedereen zijn, maar van niemand. En eigenlijk iedere tokenholder ook een shareholder is en iets te zeggen heeft over de toekomst van het project. Ja, is governance wel echt een heel belangrijk thema. Hoe kun je mensen die de token holden mee laten doen in het nemen van beslissingen, mee laten doen in het meedenken van de toekomst van een project. En die twee dingen, als het gaat over governance, scalability, ja, is Cardano wel, heeft wel een hele belangrijke, een heel belangrijk fundament gelegd. Dus Cardano, voor mij, zonder dat dit financieel advies is natuurlijk, een van mijn favorieten en een project waar ik gewoon zelf heel erg weg van ben en heel erg op de voet volg. Verder project wat ik heel erg op de voet volg en ook een van mijn favorieten is, en dat jullie waarschijnlijk ook niet ontgaan, is E-Gold Elrond. En waarom? Omdat Elrond vind ik eigenlijk een combinatie van Bitcoin en Ethereum. Elrond heeft een soort scarcity die je kunt vergelijken met Bitcoin, en Elrond is eigenlijk Ethereum 2.0 nu op dit moment als het gaat over scalability van het netwerk. En verder, Elrond heeft de laatste tijd een heel nieuw mechanisme geïntroduceerd, eigenlijk uniek voor de hele crypto space, en dat is metastaking. En zonder het heel erg ingewikkeld te maken is dat eigenlijk een unieke manier om tokenholders, dus mensen die Elrond bezitten en de exchange token Max, gaan zij heel erg betrekken in nieuwe projecten die op hun launchpad willen lanceren. En dat is eigenlijk een win-win voor zowel de projecten die gebruik willen maken van de Elrond chains, als voor de mensen die Elrond bezitten. Op deze manier kun je namelijk je E-Gold en je Max steken en eigenlijk direct meedingen in het vergaren van deze nieuwe projecten. Dus in ieder geval metastaking is uniek voor de space. Een unieke manier om nieuwe projecten aan te trekken en jouw investeerders daar in mee te nemen en een verdienmodel achter te zetten. Ja, super, super interessant. Verder, wat gebeurt er verder op dit moment? Nee, dat zijn voor mij wel even de belangrijkste dingen op dit moment. En met name het eerste wat ik aandroeg is wel iets om in de gaten te houden. Is ja, de Europese Unie die eigenlijk 24/7, 365 wil weten wie wat bezit, waar het naartoe gaat, waar het naartoe gestuurd wordt. Dus die vermogenssurveillance is wel, ja, is wel een dingetje. Dat was aflevering 15. Bedankt voor het luisteren. En de komende aflevering gaan we weer iets meer inhoudelijk over wat er op dit moment in de crypto space allemaal gebeurt. Dat was het weer voor vandaag. Heel erg bedankt voor het luisteren. Heb je vragen of suggesties? Stel ze op mijn Instagram. Sander_innerworkout. En tot de volgende keer.